Hey, ik ben Christine Wolland. Je kan me kennen van Radio Mama, de podcast over ouder zijn van jonge kindjes. En ik ben terug. Je luistert naar mijn gloednieuwe podcast Uit Mijn Hoofd, waarin ik samen met mijn gasten op zoek ga naar de balans tussen geest en lichaam. Als jij, net zoals ik, ook soms last hebt van een vol hoofd, dan heb je er misschien ook iets aan. Welkom, ik ben blij dat je luistert. In deze aflevering heb ik Jurgen Peters te gast. Psychotherapeut, bezieler van het netwerk Afgestemd Opvoeden en auteur van het boek Kinderen zijn geen puppies, de kracht van zelfsturing in opvoeding. In zijn jaartrajecten leidt hij andere professionals op om ouders te begeleiden naar afgestemd opvoeden. Ik wil het met hem graag hebben over hoe het komt dat kinderen onze spiegel zijn en waarom ze ons soms zo triggeren in oude pijnen. En wat kunnen we leren van kinderen als het gaat over uit je hoofd en in je lichaam zakken? Dag Jurgen, welkom in de podcast.
Dag Christine, goedemorgen.
Wij kennen elkaar onder andere van Radio Mama, waarin je ook een aantal keren te gast was om te praten over het ouderschap en opvoeden zonder straffen en belonen. En ik zat ook in een van de eerste edities van je jaartraject voor professionals. Ja. Ondertussen heb je die al wel een aantal keren gegeven, hè?
Ja, dat klopt. Al 10 keer. Ik ben aan mijn 10e groep bezig in Westerlo nu. Ja. En de 11e groep start in mei in Gent.
Ja, en je geeft er 2 per jaar, hè?
Ja.
Ik ben in deze podcast een beetje wegbewogen van het ouderschap. Mm. Tegenover mijn vorige podcast, Radio Mama, die echt helemaal daarover ging. En in deze gaat het meer over persoonlijke ontwikkeling, psychologie, lichaamswerk. Maar wat ik al heb ontdekt, is dat die thema's niet los te koppelen zijn van het thema kinderen.
Natuurlijk niet.
Nee.
Natuurlijk niet.
Nee, het werkt een beetje in 2 richtingen. Hè. Als je je kinderen wil begeleiden in omgaan met emoties en emotieregulatie, leren zakken in je lichaam, dan is het handig als je dat zelf ook kan. Maar tegelijkertijd drukken diezelfde kinderen ook wel extra op onze knopjes en halen die soms pijnen naar boven die oud zijn en waarvan we soms zelfs niet wisten dat die er eigenlijk zaten. Hè.
Ja.
Ja. Hoe komt dat dat onze kinderen ons zo triggeren?
Een heel grote vraag, hè. Hoe komt het dat onze kinderen ons zo triggeren? Ons stresssysteem, dus de manier waarop wij met spanning, emoties, gevaar, angst enzovoort omgaan, dat wordt geprogrammeerd in de vroegste kindertijd.
Ja.
Eigenlijk al in de baarmoeder wordt dat stresssysteem gevormd. En hoe dat geprogrammeerd wordt, dat bepaalt voor een groot stuk hoe dat wij later in ons leven met stress, met spanning, met emoties omgaan, maar ook hoe dat wij ons verhouden tot ons lichaam.
Mm-hmm.
En als je dan een baby hebt, een baby is zijn lichaam. Een baby heeft geen honger, die is honger.
Mm.
Baby's zijn de beste mindfulness trainers die er zijn.
Die
zijn
die
volledig
echt in het
hier en nu. Als het gaat over uit je hoofd, hè, ja, dan moet het bij baby's zijn natuurlijk. Hè. Vaak zeg ik wel eens, het is makkelijker om in een groep op een meditatiekussentje te gaan zitten dan thuis met uw baby gewoon op de bank te zitten zonder iets te doen en zonder ondertussen op een telefoon te zitten kijken of zo.
Ja.
Of bij de kinderen in de zandbak te gaan zitten.
Ja.
Het is eigenlijk heel simpel, hè.
Mm.
Dat is, je kinderen zijn echte mindfulness trainers.
Die kunnen dat echt goed, hè.
Exact.
Ja.
Maar het is door dat kinderen, zeker jonge kinderen, als ze nog niet te afgeleid zijn, heel erg in hun lichaam zitten, in het hier en nu zitten, dat ons zo confronteert met het feit dat wij zo ver afstaan van dat lichaam.
Mm-hmm.
In oktober was Maggie Klein in België, hadden we met haar een training georganiseerd en zij had het over embodiment.
Een belichaming.
Juist, ja. Ja. In het lichaam zijn.
Mm-hmm.
En ze zegt, de meeste ouders houden van hun kinderen, maar zijn niet embodied. Dus zitten niet echt in hun lichaam, waardoor kinderen het niet voelen. Ik vond dat heel heftig.
Mm.
Dat kwam super hard binnen.
Want het is de taal van het kind.
Het kind is zijn lichaam. Dus mm-hmm. Een kind voelt gewoon. Hè? Dus als we rustig doen als ouder, maar niet rustig zijn, ja, dan voelt een kind dat we niet rustig zijn.
Ja.
Dus daar klopt iets niet. Hè? Aan de buitenkant laten we iets anders zien dan aan de binnenkant. En zeker voor jonge kinderen is dat heel moeilijk. Als ze ouder worden en ze zijn al genoeg afgeleid, zal ik maar zeggen, van hun eigen lichaam en hun eigen emoties.
Wat steeds sneller gebeurt, denk ik wel.
Uiteraard trekken onze kinderen eigenlijk heel jong uit hun lichaam.
Mm-hmm.
En later moeten we dan allerlei trainingen, therapieën en cursussen volgen.
Om er terug in te steken.
Om terug meer verbinding met dat lichaam te krijgen.
Ja.
Maar een kind is zijn lichaam. De eerste 7 levensjaren is het eigenlijk belangrijk voor een kind dat thuis komt in zijn of haar lichaam.
Ja.
Gronden, fysiek, voelen, ervaren. In de concrete dingen, klei, plasticine.
Ja, schommels.
Zoutdeeg, schommels, klimmen, klauteren, vallen, vuil maken, kapotte broeken enzovoort. Hè. Dus een kind komt thuis in het fysieke lichaam en ontwikkelt naarmate dat opgroeit het vermogen om met taal abstract denken enzovoort. Maar dat is een heel lang ontwikkelpad. Hè. Als wij jonge kinderen al heel vlug uit hun lichaam trekken door die te mentaal te benaderen, ja, dan gaan die later hetzelfde werk hebben als wij, hè. Om terug in een gezondere verhouding te geraken met het lichaam.
Ja.
Dus in dat opzicht zijn kinderen, en in het bijzonder de jonge kinderen, heel erg spiegels om in te kijken zo, hoe dicht sta ik nog bij mijn eigen lichaam? Hoe dicht sta ik bij mijn eigen emoties? Hoe heb ik geleerd om dat niet te voelen, af te splitsen, omdat dat niet lukt met jonge kinderen, om dat vol te houden? Eigenlijk vallen we door de mand.
Hmm.
We vallen door de mand. En ik zeg dikwijls, je kunt niet door de mand vallen als je niet in de mand zit.
Zalig.
Dat is toch waar?
Ja.
Dus we zitten in de mand. En wat is die mand dan? Die mand is eigenlijk een structuur dat we hebben opgebouwd van eigenlijk onechtheid.
Ja.
Dat is
een masker.
Een masker dat we hebben opgezet. En we moeten een masker hebben, hè? Freud die beschreef dat ooit, het lust- en het realiteitsprincipe. Het kind is driftig, lustig, ja. Hè, die wil van alles. Hè.
Een liefst van iedereen speelgoed afpakken, bijvoorbeeld.
Voilà, ja. Hè. En wat hij leuk vindt, en die zonder schaamte. Hè, een peuter heeft geen schaamte, hè, heeft geen geweten. Hè, dus die iemand anders pijn doen, dat kan heel leuk zijn.
Ja, en nog heel egocentrisch ook.
Hij kan zich totaal niet verplaatsen in de ander, geen empathie. Ja.
Hoort ook zo, hè?
Hoort ook zo. Dat is een gezond, biologisch gefundeerd egocentrisme. Van, ik ben hier en ik wil nu een koek en ik plas in mijn broek waar ik sta.
De ontdekking van de autonomie.
Exact, exact. Hè? Vroeger noemden ze dat de koppigheidsfase. Een beetje een verschrikkelijk woord eigenlijk.
Ja.
Een verouderde term om te zeggen, ze zijn koppig. Maar eigenlijk gaat het over autonomie ontwikkeling, wilsontwikkeling. Ik zet mezelf neer.
Ja.
In eerste instantie dat fysiek. Hè?
Ja.
Ik ben een lichaam. En ik zit hier en ik heb dorst en ik heb whatever. Hè?
Ja.
En ik poets mijn tanden niet.
Hè?
Dus lust- en realiteitsprincipe, daartussen ontwikkelt het kind zich. Het botst met de wil van de ander, met de wereld, verwachtingen van de wereld. Hè? En ontdekt op een bepaald moment, ik ben niet het middelpunt van de kosmos. Maar ik ben ook maar deel van een groter geheel. Dus het kind moet de eerste 7 levensjaren die een overgang stilletjes beginnen maken.
Mm-hmm.
Eigenlijk heel de kindertijd door. Hè.
Ja, maar die eerste 7 jaren
zijn... Hoe zoek ik mijn plek in de wereld?
Ja.
Dus in de lagere school begint het kind zich te verhouden tot de groep.
Ja.
De norm, de wet is de wet, de juf heeft gezegd dat.
Mm-hmm. Hè.
Dus in de ontwikkeling van het lagere school, het kind zien we heel erg het conformeren aan de norm.
Ja.
Hè. En in de tienertijd is dat dan juist... De grens overschrijden. Hè?
Ja.
Is het klopt die norm eigenlijk wel? Is dat wel rechtvaardig? Is dat wel juist? Maar dat wringt hier van binnen. Dus ik doe iets omdat jij dat vraagt, maar ik voel in heel mijn wezen dat klopt niet.
Hm.
Ja? Dus dat is een ontwikkelingsopgave in de adolescentie. Om eigenlijk bewust te worden van, ik pas mij aan om bij de groep te horen, maar ik heb ook mijn eigen gevoel.
Ja.
En mijn eigen gedachten en mijn eigen lichaam dat mogelijk andere dingen... zegt, vertelt. En dat is een spanningsveld. In wezen is dat trouwens onoplosbaar. Hè?
Mm-hmm.
Dus je beweegt daar heel je leven lang tussen.
Ja.
Tussen wat klopt er voor mij? Wat is er voor jou belangrijk? Wat gebeurt er in de wereld? En daartussen bewegen wij. En dat is dynamisch. Hè? Maar als dat masker dat we nodig hebben om sociaal te kunnen functioneren, hè, stel je voor dat we alle impulsen heel de tijd zouden toelaten, alles wat we voelen... Alles wat, hè, dat zou een compleet onzeker
zijn. Een zootje zijn, ja.
Ja. Dus dat is belangrijk dat we leren terughoudend zijn.
Ja.
En even nadenken van, ik heb nu zin in dit, maar ik kan even wachten. Ik heb honger, maar ik kan nog wel even wachten tot we over een half uur gaan eten of zoiets. Hè.
Ja, of ik ben heel kwaad, maar ik kan dat wel even inhouden totdat ik veiliger ben of zo.
Exact. Of ik kan kiezen van, om te zeggen, ik voel dat ik echt heel boos word van wat je nu net verteld hebt. Ik voel dat ik heel boos word. Zonder dat ik daar helemaal moet ingaan.
Ja.
Dat is eigenlijk wat mijn eerste boek ook over gaat, de kracht van zelfsturing in opvoeding. Dat is de finaliteit van opvoeding is dat we onszelf leren sturen.
Ja.
Zelfsturingsvaardigheden, dat is ook onder andere impulsbeheersing.
Mm.
Dat is ook rekening houden met de ander. Dat is ook bewust zijn van jezelf, je eigen lijf, je eigen emoties, je eigen gedachten, je eigen spirit. Hè? Waarom loop ik hier rond?
Ja.
He, dus dat afstemmingsproces.
Mm-hmm. De opdracht van de ouder is om ervoor te zorgen dat hij niet meer nodig is dan eigenlijk
exact.
Op termijn.
Dat is eigenlijk waar we naartoe werken. He?
Ja.
Maar zo, dat masker dat geeft een bepaalde spanning. He? Dus het masker is waarmee ik naar buiten kom.
Mm-hmm.
En daaronder zit wie ik echt ben.
Ja.
En als het mee zit, ligt dat dicht bij elkaar. He? Dat noemen we dan congruent. He? Ik laat aan de buitenkant zien wat aan de binnenkant... En dat klopt. Ja. Maar in verschillende contexten kunnen kiezen, als het een beetje mee zit, van dat laat ik daar wel zien, dat ga ik niet daar vertellen.
Ja.
Dat is niet zo handig om dat daar te vertellen of zoiets. Hè. Maar als het mee zit, herken je jezelf in de verschillende contexten.
Mm-hmm.
Als ik hier nu met jou zit te praten, voor een publiek sta, thuis met de kinderen aan tafel zit, ik herken mezelf nog steeds.
Je bent altijd een stukje jezelf.
Ja, ik heb niet het idee dat ik hier nu anders zit dan thuis aan mijn keukentafel.
Ja.
Ik zit hier in een andere rol.
Ja.
Het is een andere bedoeling. Dus ik ben bewuster van... Ja, ik zou me iets minder laten gaan dan aan de keukentafel.
Ja.
Hè? Zodat,
alles is hier welkom, hè. maar toch, ik snap het.
Dank u. Ja. Maar dat is de oefening die we allemaal moeten maken.
Ja.
Maar als dat masker te sterk wordt en die afstand wordt te groot tussen dat masker en wie we zijn, dan verliezen we de verbinding met onszelf.
Ja, en dat gebeurt vaak, denk ik. Hè?
Exact. En dan worden we een masker.
Ja.
En daar past dat beeld aan van de mand. Hè. We gaan eigenlijk in een mand zitten.
Oh, ja. Het is Pasen nu ook. Hè. Het is heel
voilà.
Toepasselijk.
Dat is heel toepasselijk, ja. Maar daar kun je dus uitvallen. Mm. Door de mand vallen. En dat is op zich een goede zaak, want dat betekent dat je ergens in onechtheid zat.
Mm-hmm.
En dat je bewust wordt van... Misschien is dat masker nu niet meer zo helpend.
Ja.
Ik doe rustig, maar ik ben niet rustig. En onze kinderen helpen ons voortdurend met door de mand te vallen. Om ons eigenlijk uit te nodigen van wie ben jij voorbij dat masker.
Ja.
En dus echt gaan verbinden.
Dus dat zorg je er eigenlijk voor dat we de façade niet meer zo goed kunnen ophouden of zo.
Exact.
Ja.
Om dus werkelijk te gaan verbinden. En het is hier in de podcast al een paar keer over polyvagaaltheorie gegaan. Dat is tegenwoordig zeer populair. Hè? Maar het ventraal vagaal systeem, dat is dus eigenlijk hartsconnectie maken... dat wordt in de vroege kindertijd gevoed of niet.
Mm.
Dus een babytje, een pasgeboren babytje, dat verlangt eigenlijk naar verbinding kunnen maken.
Ja.
Wat doet dat? Dat kan een pasgeboren baby minutenlang in de ogen van de moeder staren.
Ja.
Zo, en Maggie Klein heeft dat vorig jaar ook weer uitgelegd zo. De myelinisatie van de nervus vagus. Myeline, dat is een soort omhulsel dat rond de zenuwbanen zit. En dat zorgt voor een goede geleiding.
Ja.
Dus de bezenuwing van het aangezicht en het hart, wat eigenlijk de hartsverbinding maakt. En dat we glimlachen naar elkaar,
ja.
Bijvoorbeeld.
En oogcontact maken. En, ja.
Juist. En het afstemmingsgebeuren. Hè. Ik vang de signalen van het kind op en ik reageer daar gepast op.
Ja.
Dus vandaar afgestemd opvoeden. Hè. Dat is eigenlijk het continu proces van afstemming, maar ook afstemming op mezelf. Wat gebeurt er bij mij? Wat maakt het mij moeilijk om contact te maken met mijn kind?
Ja.
In bepaalde levensfase of in bepaald gedrag kan er iets in mij geactiveerd worden, waardoor ik niet meer in die verbinding kan gaan.
Uh-huh.
En die myelinisatie die in de vroege kindertijd plaatsgrijpt, we spreken vaak over het belang van de eerste 1000 dagen, dat is onder andere een van die dingen die daar heel belangrijk zijn, die zorgt er dus voor dat kinderen makkelijker die verbinding kunnen maken, of juist niet zo goed die verbinding kunnen maken. Want als ze die niet kunnen maken, dan leven ze gewoon rustig verder, maar dan gaan ze meer overleven.
Ja.
Wat dan in polyvagaal termen, dorsaal vagaal, dus meer in een gedissocieerde toestand.
Ja.
En dat is eigenlijk een andere manier om te zeggen dat je een heel sterk masker hebt.
Ja.
Waarmee dat je rondloopt in de buitenwereld, en waarachter je niet zo goed weet wie ben ik eigenlijk.
Mm.
En omdat je dat zelf wel vaag ergens weet, natuurlijk schrik om door de mand te vallen.
Ja.
En kinderen, die prikken daardoor.
Mm.
Die prikken daardoor. Ik heb al mensen gehad die tegen mij zeiden, ik wil absoluut niet aan kinderen beginnen. Het schrik daarvoor. Want die gaan mij kunnen zien als wie dat ik echt ben. En daar heb ik absoluut geen zin in. Om daar naartoe te gaan.
Ja.
Ja. Dus dat is wel heftig eigenlijk.
Ja.
Ja. En omgedraaid, als je dat dan pedagogisch bekijkt, want dat is natuurlijk waar ik zelf heel veel mee bezig ben, als ik zelf heel veel afsluit en meer in een freeze-modus zit, neurologisch gezien, ja, dan ga ik niet zo goed kunnen connecteren. Dan gaat mijn kind ook niet goed die verbinding kunnen maken.
Ja, en die versterking gebeurt dan bij de kinderen ook niet.
Exact, ja. En het is later, hè, want er wordt soms wel gezegd van, ja, je kunt alles helen, hè. Maar de eerste levensjaren zijn, zoals Anna Freud dat zei, de eerste zetten van een schaakpartij, hè, die bepalen...
Ja. De fundamenten van het huis.
Ja, die bepalen de richting van het spel.
Ja.
Dus die zetten ook marges op ontwikkeling. Maar gelukkig hebben we heel ons leven lang de mogelijkheid om te groeien, te leren,
ja,
ons een beetje te herprogrammeren.
Ja, een nieuwe
maar daar zitten wel marges
maken
aan. Hè, want die, ja, oudste programma's die in de vroegste kindertijd gemaakt worden, die bepalen wel een stuk de marges waarbinnen dat je kan ontwikkelen.
Ja, het is de basis dat je hebt.
Ja, voilà. Dus dat is wat natuurlijk... ervoor pleit om zoveel aandacht te besteden aan het jonge kind. En wat doen we met jonge kinderen? En wat doet stress met kinderen? Enzovoort. Hè. Ja. En wat maakt het ons zo moeilijk om te verbinden? En bijvoorbeeld een kleuterjuf die 23 kleuters heeft, ja, die kan niet verbinden. Hè.
Nee, en
dus
toch...
die zit eigenlijk heel een tijd in een overlevingssysteem.
Ja, ja.
En die kleuters zitten in die klas ook in een overlevingssysteem.
Ja.
Dus als je vanuit die bril begint te kijken naar hoe dat wij onderwijs organiseren, hoe dat wij kinderopvang, ja, organiseren, ja, dan moet er zeer grondig wat veranderen.
Mm.
Hè, dat,
ja, de omstandigheden zijn niet voedend, hè?
Nee, en dat is geen individueel,
nee,
probleem eigenlijk.
Nee, dat is een maatschappelijk groter probleem. Ja, en wat ik nog wou zeggen daar straks. En toch heb ik soms de indruk dat een kleuterjuf met 23 kleuters soms rustiger kan blijven dan ik soms met mijn drie kinderen. Dat is dan toch ook zo precies het verschil tussen uw eigen kinderen of andermans kinderen, dat die toch ook wel sneller op uw knoppen drukken, hè?
Ja, dat kan.
Omdat die lijken kunnen op u, of ja.
Ja. Ja, maar dat klopt. Dat klopt. Dus soms geeft dat meer ruimte, meer mogelijkheden. Tegelijk zou het ook kunnen dat heel veel vraagt. Dus dat je dan bijvoorbeeld een hele dag rustig bent met die kinderen, thuis komt en niemand meer in de buurt kan vertragen.
Mm.
Dat hoor ik vaak bij mensen die bijvoorbeeld ook in de jeugdzorg werken. Hè.
Ja.
In de leefgroep ben ik nog wel rustig en manage ik dat wel, maar ik kom thuis en ik lig in de zetel en kom tot niks meer.
Ja.
En dat zien we dan natuurlijk niet. We zien niet die kleuterjuf 's avonds op de zetel liggen. Niet dat alle kleuterjuf 's avonds op de zetel liggen. Maar ik vermoed wel meer dan dat we doorhebben.
Ja, en dus ik snap het ook.
We kunnen het wel. Maar
het vraagt veel, ja.
Ja. Ja, en wat dan Louis van Jeuland, die hier in Vlaanderen de hartcoherentietraining heeft binnengebracht, die spreekt dan vaak over hersteltekort. He, dus je recupereert niet genoeg. Dus je functioneert nog wel, maar je krijgt hersteltekort. En hersteltekort, dat herken je bijvoorbeeld aan vage maag-darmklachten.
Ja.
De meeste volwassenen hebben wel wat spanning in hun buik, licht geconstipeerd, opgeblazen, maagpijn. Lichte hoofdpijn, niet goed doorslapen, niet goed in slaap geraken, moe wakker worden.
Brain fog.
Ja, brain fog, wat geprikkelbaar zijn. Dat zijn eigenlijk allemaal symptomen van hersteltekort. Maar in onze cultuur is dat heel normaal.
Doorgaan.
Drink een beetje meer koffie, Red Bull geeft je vleugels, Rennie, als je maag je tempo niet kan bijhouden. Dus wij zijn in een cultuur waarin dat wij al die ongemakjes, die eigenlijk een symptoom zijn van hersteltekort,
ja,
om die weg te vlakken, waardoor we kunnen blijven functioneren. En als we dan 7 jaar later in een burn-out terechtkomen, dan denk je, oh, dat is toch raar, hè? Want gisteren was er niks aan te zien, en die lachte, en die was actief, en die kon nog goed werken, en vandaag kan hij niks meer.
Dat was de mand ook.
Ja, dat is de mand. Ja, dat is een grote mand. Mm-hmm. Ik denk dat we met z'n allen trouwens vaak in een mand zitten.
Ja.
Onze kinderen verlangen, wij zijn sociale wezens, hè, anders hadden wij dat niet zoveel 100.000 jaar overleefd, hè, de Homo sapiens. Wij onderscheiden ons in ons vermogen om voor elkaar te zorgen,
ja,
en te verbinden met elkaar. Zorgen en verbinden, daar heeft de mens zich in gespecialiseerd om te overleven.
Ja.
En dat vermogen, als je dat gaat benutten, in opvoeding sowieso, dat is een beetje mijn terrein waar ik op werk, maar zeker ook als het gaat over stress- en burn-out preventie. Verbinding is de sleutel. En het is goed om oefeningen voor jezelf te doen en je eigen verantwoordelijkheid te nemen en niet afhankelijk te zijn van de ander. Maar tegelijk hebben wij de ander nodig. Die myelinisatie van die ventrale vagus van het jonge kind komt maar tot stand door de co-regulatie met iemand anders die meer embodied is, meer in zijn of haar lichaam zit, van waaruit je kunt verbinden en kunt zeggen, ik zie dat je boos bent, stamp het er maar eens uit, ik blijf even bij jou zitten tot dat over is. Mm. Als ik goed in mijn veilige zone zit, dan kan ik daar liefdevol bij blijven en kan ik tegen die baby zeggen, kom maar huil, maar het is oké. Of tegen mijn tiener zeggen van, het is precies allemaal een beetje moeilijk. Hè?
Mm.
Ja, dat klopt er maar eens uit, of ik zal eens even met jou vechten.
Ja.
Dat... En dat je zo naar verbinding gaat. Maar je hebt daar dus een ander voor nodig, ook als volwassene. Hè, als je overstuur bent, is dat zo helpend dat er iemand gewoon even bij jou komt zitten en zegt, amai, het is niet gemakkelijk, hè, Christine.
Ja.
Ja. Maar niet iemand die raad geeft, niet iemand die oordeelt, niet iemand die het overneemt en zegt, je moet nu niet zo denken of zo voelen. Ja. Want dan gaat jouw brein... In een onveilige modus, dan ga je jezelf verdedigen, dan ga je de ander beoordelen, ga je zelf beoordelen, schuldgevoel, weet ik veel wat allemaal.
Ja.
Maar gewoon iemand die even vanuit de veilige modus bij jou blijft en zegt, precies niet gemakkelijk.
Ja.
Gabor Maté vind ik dat er echt heel mooi en ook heel transparant is. Hoe oud dat die man ondertussen ook is en hoeveel ervaring dat hij ook heeft, hij kan heel kwetsbaar delen over... Ja, ik was toen helemaal over mijn toeren, omdat mijn vrouw mij niet van de luchthaven kwam halen. En zij kwam met een taxi.
Dat wil altijd verteld.
Ik was helemaal over mijn toeren. Ik heb 3 dagen niet met haar gesproken.
En ik heb gemokt, ja.
Ja, precies. Ze was een kind.
Ja.
En dan denk ik, ja, dat is eigenlijk heel mooi, ook realistisch. Hè? Hoe goed dat wij ook oefenen, dat wij allemaal onze ademhalingsoefeningen elke dag doen en onze yoga-oefeningen en onze tai chi, weet ik veel.
Ja.
En onze stappen hebben gehaald en onze linksdraaiende yoghurt hebben gegeten. Ja. Dan nog hebben wij de ander nodig op momenten dat we het zelf even niet geregeld krijgen. En dan naar gelang wat we geleerd hebben, gaat een ene mens gemakkelijker zijn eigen veilige modus terugvinden dan een andere mens.
Ja.
En je kunt dat trainen en je kunt dat oefenen. Maar die oude programma's die diep in ons zitten, die overroelden niet zomaar.
Nee.
Dus die zijn toegankelijk van het moment dat we ons oké voelen.
Ja.
Maar als de stress begint te stijgen, dan neemt dat oude programma dat over.
Dan hebben we er geen toegang meer toe.
Iedereen zo.
Ja, dat is die drie breinen.
De meest mindfulle Boeddha gaat op een punt komen dat het te veel wordt. En dat die even heel hulp nodig heeft van iemand die kan zeggen, ik zie dat het even moeilijk is.
Ja, en dat is ook, heeft ook zijn functie, hè? Want als die Boeddha wordt aangevallen door iemand, dan moet je nog kunnen reageren.
Exact.
Ja.
Exact.
Maar ik denk dat het een opgave is tegenwoordig, omdat ook zo... Ja, wat er zo goed is aan sociale media, is wel dat je zo echt wel kunt veel meer info opdoen. En via podcasts en zo ook, hè? Dan vroeger. Dus, je ziet zo ook wel heel veel mensen die dan zo op zoek zijn naar hun eigen traumaheling bijvoorbeeld. Hè?
Ja.
Maar dan denk ik dat daar dan zo wel de valkuil toch nog zit, dat je het zo vanuit je eigen huis, achter je schermpje, op je eentje aan het doen bent. En inderdaad met veel te weinig hulp vraagt. Hè? En dat we daar echt denken van, ik kan dit alleen en ik moet dit alleen doen. Terwijl...
Dat is dus eigenlijk het herhalen van een patroon.
Ja.
Ik moest het als kind ook alleen doen.
Ja.
He? Dus dat is eigenlijk heel de zelfhulpcultuur. He? We moeten het allemaal zelf doen met onze podcast en met onze oefeningen en met onze boeken. En, is vaak een herhaling van een oud patroon. Als kind zat ik ook in een hoekje alleen te huilen, dus ik weet perfect hoe dat ik het alleen moet doen.
Ja.
Ja? Maar om echt te helen heb je de verbinding nodig. Dus heb je de veilige, liefdevolle aanwezigheid van de ander nodig. Of dat je nu 2 jaar bent of 82.
Mm. Ja.
Ja, iemand die zegt, ik blijf even bij jou, totdat het beter gaat.
Ja.
Ja? En als je dat dikwijls genoeg ervaart, dan wordt het makkelijker, ook als je alleen bent, om naar die veilige modus te gaan.
Ja.
Dus niks mis met alle ademhalingsoefeningen enzovoort, hè, hartcoherentie. Ik heb het allemaal gedaan. Hè. Ik vind het heel goed en nuttig en helpend. Maar het vervangt niet de sociale connectie.
Nee, ik denk ook dat er heel veel waarde in zit. Zo. Allee, ook het is, om die co-regulatie te kunnen vragen en te kunnen krijgen, is er ook bewustzijn nodig, hè, over bepaalde onderwerpen. Dus in dat opzicht is het mega goed dat die info allemaal verspreid wordt en dat dat toegankelijk is en dat je kunt lezen over hoe dat dingen in elkaar zitten en hoe je dingen kunt oplossen. Dus ik denk dat dat heel goed is, maar dat we ook altijd moeten beseffen van, ik hoef dit, het is niet omdat ik het op papier alleen zou kunnen, dat ik het ook echt kan. Papier kunnen het eigenlijk ook niet alleen, hè, want inderdaad, die co-regulatie is zo belangrijk. Maar je krijgt het gevoel wel in die individualistische maatschappij waarin we zitten, hè.
Niemand gaat ervan uit dat je kan leren autorijden door een boek te lezen over autorijden.
Nee.
En autorijden is in verhouding met stressmanagement een zeer eenvoudige vaardigheid. Ook al is dat voor heel veel mensen stressvol om te leren autorijden.
Ja.
Hè, maar dat kunnen niet leren uit een boek.
Nee.
Niet door er 's nachts in je bed over na te denken, hoe dat werkt.
Nee, het is wel een deel ervan, hè? Dus je moet een theorie wel kennen.
Je kan voorbereiden, maar dan moet het gaan oefenen. En er moet iemand langs zitten die zich veilig genoeg voelt om te zeggen, doe maar rustig, we gaan even daar beginnen. Dat was niet erg dat je stil bent gevallen en we gaan even opnieuw starten enzovoort. He, iemand die weet hoe dat het werkt, die weet dat dat spannend is.
Ja.
He, niet zegt van, oh, nooslaar, dat is al een derde keer dat je stilvalt. He, maar iemand die kan zeggen, dat is normaal.
Ja.
Dat is niet gemakkelijk wat we gaan doen. He. En dan nog eens, autorijden is in verhouding met stressmanagement een zeer eenvoudige vaardigheid.
Ja.
Want dat is ook iets dat we vaak later in ons leven bewust aanleren.
Mm-hmm.
Dus het is niet iets dat je eerst verkeerd hebt geleerd en dat moet afleren.
Ja. En dat is bij stressmanagement wel zo, hè?
Bij stressmanagement heb je als kind overleefd, anders zaten we hier natuurlijk niet, hè, door bepaalde strategieën te ontwikkelen om dat te overleven. Dus dat is heel helpend, dat is ook heel goed dat we dat allemaal kunnen, bijvoorbeeld dissociëren, niet te veel voelen, is voor veel kinderen handig dat ze dat leren om niet alles te laten binnenkomen. Alleen later in je volwassen leven kan dat in de weg staan, bijvoorbeeld om te verbinden met een partner, om te verbinden met kinderen, om door te hebben van, ik ben over mijn grens aan het gaan.
Mm-hmm.
Dus ik vraag te veel van mijn lichaam. Ja.
En als we dan zo teruggaan naar mijn allereerste vraag, hoe komt het dat wij als ouder zo getriggerd raken door onze kinderen? Hoe komt het dan dat die ons zo op de kast sturen? Op zo'n moment dat zij bijvoorbeeld niet willen luisteren.
Ja, het is niet eens dat zij ons op de kast sturen. Het is wij die op de kast gaan zitten.
Ja.
Dat is eigenlijk al een belangrijke schakel. Van, ik merk bij mezelf dat ik heftig reageer op dat gedrag.
Ja.
Wij hebben als mens het vermogen, in tegenstelling tot dieren, om een afstand te maken tussen een prikkel en een respons.
Ja.
Hè, een kat die denkt niet, als ze daar een winterkoninkje ziet zitten, van oei, zal ik die wel vangen? Dalende biodiversiteit, is dat wel handig? Hè, dat is prikkel en respons. Ik zie een vogeltje, dat beweegt, ik loop erachter. Ik heb niet eens honger,
Nou,
dat is mijn programma.
Of een hond die de postbode ziet. De
postbode die begint te blaffen.
Ja.
Dat is niet van, dat is nu niet handig, want Christine is een podcast aan het opnemen, ik ga nu niet blaffen. Hè? Dus een hond heeft geen ruimte tussen prikkel en respons om erover na te denken.
Ja.
Dat maakt ook dat dieren, ik heb Matthias de Smet dat eens ooit horen zeggen, dieren zijn nooit onzeker. Die zien iets en die reageren.
Die reageren gewoon, ja.
Ja. Even goed in freeze gaan, hè. Een hert als hij blokkeert, of zo, als er een hond komt aangelopen in plaats van te gaan lopen. Dat kan allemaal, hè. Maar dat is niet onzeker. Wij mensen zijn onzeker. Waarom? Wij hebben een ruimte tussen prikkel en respons.
Ja.
Viktor Frankl, Joodse psychiater die de concentratiekampen overleefd heeft, beschreef dat mooi zo van, hij zegt, dat is de vrijheid die wij als mens hebben. Wij kunnen tussen een prikkel en een respons nadenken over wat gaan we daarmee doen. Is dat wel slim? Is dat wel handig? Wij kunnen het lekkerste stukje zo het laatst bewaren. He, dus we hebben dat vermogen te zeggen, nee, ik ga dat nu niet doen. Ik voel heel veel boosheid, maar ik ga gewoon zeggen, ik voel boosheid.
Ja.
Ik kan niet op je gezicht slaan. Ja?
Ja.
Maar tegelijk is het ook een last, die tussenruimte.
We maken verhalen.
Die tussenruimte, want in die tussenruimte ontstaan verhalen. En dan komen we bij het thema van jouw podcast, hè.
Ja.
Die maken dat we op een gegeven moment in ons hoofd gaan wonen, in onze eigen verhalen, en dus een stuk voeling en verbinding verliezen.
Ja.
En dat is dan een uitdaging in deze wereld, waar taal zo belangrijk is, en data eindeloos geproduceerd wordt, is dat steeds moeilijker om wat te landen en te zakken daarin. Dieren zijn geprogrammeerd op het verzamelen van informatie. He, zo'n welpje van een leeuw, dat is een hele tijd aan het leren.
Uh-huh.
Dat doet dan speelvechten, om zijn lichaam te leren kennen, zijn kracht te leren kennen, technieken te leren kennen, zich voor te bereiden op te gaan jagen. Dat observeert de oudere dieren, hoe die dat doen.
Uh-huh.
He, als het jong dat in staat is om goed informatie te verzamelen, gaat ja, gaat succesvol zijn. Hè? Die gaat zijn overlevingskansen danig vergroten.
Ja.
Wij mensen zijn ook voortdurend informatie aan het verzamelen. Een pasgeboren baby, eigenlijk al in de baarmoeder, is die informatie aan het verzamelen. Die voelt al van alles. Die hoort geluiden. Die droomt al in de baarmoeder. Die moeder praat er wel of niet mee. Daar gebeurt van alles. Dat voelt ook de energie, de emoties. Dus dat is eigenlijk al informatie aan het verzamelen die mogelijk helpend is om te overleven.
Ja.
Hoe wordt er op mij gereageerd? Hoe ga ik daarmee om? Hoe ga ik daarmee om?
De wereld te begrijpen eigenlijk.
Exact. Ja. Want in die wereld moet ik overleven, dus ik moet die wereld begrijpen.
Ja, zodat ik voorspellingen kan maken voor wat zijn mijn kansen in de toekomst.
Exact.
Ja.
Dus dat is de interactie tussen ik en de ander, maar ook ik en de globe, dus ik en de wereld. Dus een kind is eigenlijk al van bij de conceptie bezig met hoe verhoud ik mij tot de ander, hoe verhoud ik mij tot de wereld.
Ja.
Ja? En daarvoor moet ik informatie verzamelen.
Mm-hmm.
Maar als je nu kijkt met de digitalisering van de voorbije 30 jaar, is de hoeveelheid data alleen maar toegenomen.
Ja.
Sinds 2012 met de uitbreiding van de sociale media. Dus wij produceren data met een duizelingwekkende snelheid. En ons systeem is geprogrammeerd op het verzamelen.
Ja.
Van informatie. Dus die data moeten dan verbinden tot zinvolle eenheden van informatie. Wat moet ik weten?
Mm-hmm.
Ja? En als je die informatie kunt verbinden tot grotere gehelen, wordt dat kennis.
Ja.
De kennis over iets.
Ja.
Maar in elk vakdomein wordt er aan de lopende meter gepubliceerd. Alleen al, ik ben psychotherapeut, hè, hoeveel vakbladen dat er zijn, hoeveel boeken, dat elke dag verschijnt er wel een boek over een aspect van psychotherapie. Websites met informatie. Dus dat is onmogelijk om die informatie te verzamelen. Maar ons systeem staat wel aan. En sociale media maken daar gebruik van. Hè? Van ik moet alles gezien en gevolgd hebben. En nieuwe tips voor mijn tiener op te voeden. Ik moet dat dan wel gelezen hebben. En nieuwe tips over hoe dat ik mijn haar moet doen. En nieuwe tips over...
Of de kritiek op een bestaande theorie. Hè?
Ja,
die moet ik dan ook gezien hebben, want hè, het volledige plaatje...
Ja. Dus wij verdrinken eigenlijk in data.
Ja.
En we zijn wanhopig op zoek naar kennis en informatie. En dat zorgt eigenlijk dat ons sympathisch systeem, dus ons gastpedaal, voortdurend ingedrukt
ons
staat.
Ons vechten, en onze stress. Ja.
Wij leven eigenlijk zoals opgejaagd wild.
Ja.
Ja, dat is niet zo makkelijk. En soms denk ik wel, ja, ik werk er ook aan mee. Ik geef ook informatie, ik schrijf een boek, ik werk mee aan een podcast, ik geef trainingen enzovoort. Ik vind altijd een spanningsveld. Ik vind dat nuttig dat we dat doen. Dat is ook goed dat we dat doen.
Ja.
En tegelijk raad ik mensen altijd aan om het goed te doseren.
Mm-hmm.
Je kunt beter één podcast goed beluisteren, daar tijd voor nemen en nog eens herbeluisteren, dan proberen 3 podcasten achter elkaar te luisteren om met alles mee te zijn.
Ja, en ook dan de tips echt toe te passen ofzo. Of daarna echt iets met je lichaam te doen.
Of leg u eens toe op één ding of zo.
Ja.
Niet 27 dingen tegelijk doen.
Ja.
En dan is dat al genoeg. Dat is... ik heb zo 2 jaar elke morgen het hardcoherentieoefening gedaan. 10 minuutjes in en uit ademen met een appje en een biofeedback systeem. En op een gegeven moment was dat genoeg geweest. En dan was ik weer met andere dingen bezig.
Ja.
Zo... ik speel nu elke morgen 1/2 uur piano. Ik ben aan het leren piano spelen, geweldig.
Ja.
En dat is, ik zit in een andere wereld.
Mm-hmm.
Ik ben op vakantie geweest. Ik verlang ernaar om achter mijn piano te gaan zitten als ik straks terug thuis ben. Zo even spelen.
In flow, hè? Dat is echt zo die flow-status.
Ja, echt. En dat is een totaal andere breinwerking of zoiets dan lezen of gesprekken doen of werken of zo. Dat is een heel andere modus.
Ja, want je zit echt in het hier en nu. Hè? Je drukt en je krijgt een klank. En de samenhang van klanken bij elkaar.
Dat is heel interessant. Want je merkt met de weken zo van, die vinger die ging altijd weg en nu kan ik hem op die toets houden.
Mm.
Dus elke vinger apart voelen, dat is mindfulness.
Dat is echt mindfulness, ja.
Ja, elke vinger apart besturen.
Ja, en tegelijkertijd is die muziek ook heel stimulerend voor de... centrale vagus waarschijnlijk.
Ja, klopt.
Ja.
Klopt. Dus dat
ik zie je nu zelfs al blinken als je erover vertelt.
Ja, ik kan er echt gefascineerd over zitten praten. Zo van, dan denk ik, goh, ja, dat is nu mijn, meditatie.
Je hebt eigenlijk mijn laatste vraag al beantwoord, verdorie. Ja.
Wat doe je nu op dit moment? Ah, ja. Ja, dat is juist. Ik weet dat jij de laatste vraag hebt.
Dat is niks. We komen er straks op terug. Misschien mogen we dan nog een tweede geven. Hè? Ja. En als we dan zo getriggerd raken door onze kinderen... Sorry dat ik er altijd op terugkom, hè, want ik probeer het te begrijpen. Hè. Dan is het dus zo, hè, dus je hebt de stimulus, dat is een kind dat iets doet, bijvoorbeeld niet luistert, hè, als je voor de vijfde keer iets gevraagd hebt. En dan heb je de respons dat je bijvoorbeeld kwaad wordt. Ja. En daartussen is dan eigenlijk de tijd waarin dat er verhalen ontstaan.
Ja.
Bijvoorbeeld. En die verhalen komen dan misschien eerder uit uw verleden dan uit het hier en nu. Als bijvoorbeeld... Ik word genegeerd of ik ben niet belangrijk of ik heb geen gezag of
we hebben
ik ben niet belangrijk. Dat is heb ik al gezegd.
Beliefs, hè, diepe overtuigingen. Hè. Ik ben niet goed genoeg. Ik moet alles kunnen, alles weten. Ik moet de baas zijn. Hè. Zo, mijn kinderen mogen niet over mij lopen. Dus er kunnen allerlei overtuigingen, vaak onbewuste overtuigingen.
Ja, ik ging dit zeggen. Het is niet dat je daar bewust een verhaal maakt. Hè.
Maar het mooie is... Hè, dus ik merk dat ik overstuur geraak van het gedrag van mijn kind. Als ik dat waarneem...
Ja.
Dan ontstaat er een mogelijkheid om daar iets mee te gaan doen.
Ja.
Als ik dat niet door heb, dan zit ik gewoon in een actie-reactie-modus.
Ja, en je kunt al gewoon bewust zijn van welke overtuigingen poppen hier nu op.
Exact. Hè? En dan kun je die ruimte gaan vergroten. In mijn eerste boek beschreef ik de AAK-methode. Een simpele oefening die ik op een gegeven moment zelf verzonnen heb. Afstand nemen, ademen, kijken.
Ja.
Dat is eigenlijk een korte mindfulness oefening. Mijn kind triggert mij. Ik merk dat ik heel boos word of angstig of ik begin te preken of zo.
Ja.
Ik merk het. Ik moet het natuurlijk altijd wel eerst opmerken. Ik merk dat ik dat doe. Dus ik neem dat waar van mezelf. Dan kan ik even afstand nemen. Dus ik kan even bijvoorbeeld zwijgen. Ik kan even op de grond gaan zitten. Of ik kan even uit de kamer gaan. Letterlijk, fysiek afstand nemen, of mentaal. Zo van, oké, dit is mijn kind, ik ben hier de volwassene in de kamer. Dat kan soms ook helpen om even jezelf te herinneren aan hoe dat zit. Afstand nemen, ademen. Door te ademen ga je terug meer verbinding met je lichaam krijgen.
Ja.
Dus ga je eigenlijk weg van de verhalen in je hoofd. Ga je naar je lichaam gaan. Even een goede zucht. Hè?
Ja, de ontlading van de activering. Ja.
Exact. Hè? Dus even de voet van het gaspedaal halen.
Ja.
Dat jouw systeem...
Je voelt van, maar ik ben heel erg overprikkeld nu.
Exact.
En ik wil dat eerst tot rust brengen.
Ja, en dan gaan kijken. Want kijken is ook terug verbinden.
Ja.
Als wij heel erg sympathisch geactiveerd zijn, zitten we in een fight-and-flight-modus, dan kijken we met eenrichtingsogen.
Oogkleppen, ja.
Ja. Ja, dan zitten we in een tunnel eigenlijk.
De fixed mindset.
Voilà.
Ja, dat merk ik wel. Dat je daar soms heel moeilijk... Of dat je soms wel erg beseft van... Dit is normaal kindergedrag. En ik ben nu geactiveerd. En dat het soms toch moeilijk is om er dan anders op te reageren dan je zou willen. Omdat het gewoon zo luid is en zoveel. En dat je zo overprikkeld bent. Dat je jezelf... Dan moet ik mezelf eigenlijk eerst... Of dan is het teken dat ik mezelf niet heb kunnen...
Ja. Reguleren.
Reguleren, ja.
Ja. Ik zeg dikwijls, als het innerlijke kind het overneemt, dan is er geen volwassene meer in de ruimte.
Mm.
Dan is het gewoon het innerlijke kind van de ouder met het kind.
Ja.
Die ruzie maken, roepen tegen elkaar.
En dan komt er in ons geval nog een vierde kind bij. Chaos maken.
Ja. Ja. En als we dat waarnemen, dan is er een mogelijkheid om daarop in te grijpen en te zeggen, ik neem waar dat ik dit doe. Hè?
Ja.
Eigenlijk het oefenen van onze waarneming is een heel belangrijke om uit dat soort loop te geraken.
Ja.
Wat neem ik waar en wat word ik gewaar? Dus ik neem gedrag waar van mijn kind en ik word gewaar in mezelf dat ik mijn maag samentrekt, bijvoorbeeld. Of dat ik begin geïrriteerd te geraken.
Ja.
En dat ik in mijn hoofd begin in verhalen te schieten. Van, dat is hier altijd hetzelfde. En ik zou dat toch moeten kunnen en ik word altijd boos en ik zou niet boos mogen worden. En als straks mijn vader op bezoek komt en je ziet dat mijn kinderen weer geen grens krijgen, weet ik veel. En dan beginnen we...
Ja.
Bijna hier beginnen...
De trein is vertrokken.
...te zon aan te maken. Hè, dus je gaspedaal is vollend bak ingetrapt.
Wordt erger dan eigenlijk, hè?
Natuurlijk.
Ja.
Maar als we in die modus zitten, kunnen we ons kind niet helpen.
Want we zijn zelf niet gereguleerd, hè?
Voilà. En dan zouden we willen dat onze kinderen rustig zijn en geduldig zijn en het gewoon zeggen in plaats van te roepen. Of in plaats van iets af te pakken, het te vragen. Maar eigenlijk kunnen we het op dat moment zelf niet.
Mm.
Dus heel dikwijls vragen we van onze kinderen dingen die we zelf niet kunnen.
Ja.
Omdat we zelf vastzitten in een overlevingsmodus. Vaak in een oude copingstrategie.
Ja.
En dat is allemaal menselijk, hè? Iedereen heeft dat.
Allee, heel mijn eerste podcast ging erover, dus ik kende al die theorie wel en toch overkomt mij dat echt nog bijna dagelijks.
Dat dus eigenlijk zegt dat dat niet mentaal is.
Ja.
Dat gaat over je lagere brein, hè? Dat gaat over hoe dat je stresssysteem werkt.
Ja.
En daar zat even mee bezig om daar greep op te krijgen van hoe dat precies werkt, om dus uw leiderschap met korte ei te vergroten. Hè? Ergens in mijn boek zeggen, van leiden met lange ei en leiden met korte ei.
Ja.
Dus om zelf keuzes daarin te maken.
Ja.
En dus die ruimte tussen prikkel en respons wat op te rekken.
En tegelijkertijd inderdaad ook meer te leren om, los van die momenten dan, ook in je lichaam te zakken, hè, en manieren te zoeken om je lichaam tot rust te brengen.
Ja.
Ja, want zonder, los van al een theorie.
Ja, ja.
Hè? Want je kunt weten van, ik moet ademen om mezelf tot rust te brengen, maar als je dat nooit doet, buiten die stressmomenten, dan heeft dat ook minder effect dan wanneer dat je daar echt bewust mee bezig bent, ook op momenten dat je rustig bent.
Ja, exact. Ja, dan hoor ik zo iemand zeggen van, ik ga af en toe wel eens in een warm bad liggen en dan met een podcast of met een boekje of zo. En dan denk ik, er is niks mis mee, je doet wat je wilt natuurlijk, maar dat is nog niet in stilte met jezelf, want je blijft prikkels opzoeken.
Ja,
maar als ik dan in mijn bad lig zonder iets te doen te hebben, dan wordt dat wel heel ongemakkelijk.
Mm.
Ja. En dan denk ik, wees gewoon eens heel nieuwsgierig. Wat is er dan ongemakkelijk?
Ja.
Wat is er dan ongemakkelijk? Wat gebeurt er dan precies? Ja. Het wat en hoe, dat is natuurlijk wat ons het meest interesseert. Hè. Wat moeten we doen en hoe moeten we het doen?
Ja, wat doen we daar nu aan?
Maar het vergroten van die ruimte in uzelf, het investeren in de relatie, de verbinding, en het bewustzijn ook, wat is de impact van de wereld op mij? En wat zet ik zelf in de wereld? Het is daarbinnen dus, waar ik er straks al een stuk naar verwees, dat zelfsturing ontstaat.
Ja.
En nieuwsgierig zijn van, ja, ik weet eigenlijk wel wat ik moet doen om rust te hebben, maar ik doe het niet. Wat houdt mij dan precies tegen? En wat zou voor mij de kleinst mogelijk haalbare stap zijn om iets te veranderen? En soms gaan mensen dan in één keer een uur per dag willen mediteren of zo.
Ja.
Maar wat zou er gebeuren? Moest al eens 5 minuten mediteren.
Ja.
Ik hou van heel kleine oefeningetjes die zo een klein verschil kunnen maken.
Ja, kleine gewoontes. Ja. Dat doet me denken aan dat boek Atomic Habits. Ja. Dat gaat zo over gewoontes. Omdat soms inderdaad zo, je kunt jezelf daar dan zo in willen smijten. Ik herken mezelf er ook in van, oké, nu ga ik elke dag 2 uur yoga doen. Maar dat houdt geen mens uit dat vol. Ja. En misschien op den duur wel. Eens dat het een gewoonte is. Maar als je die gewoonte zet van, ik zal elke dag misschien iets yoga-achtig, hè, 5 minuutjes doen, dan is dat gemakkelijker om dat vol te houden, omdat die indruk daar ook wat af is. Zo, hè.
Ja, dat klopt. Ja, en zo een simpele oefening die ik wel eens geef, is zo gewoon 5 minuten een timerje zetten als je alleen bent en eens kijken wat er gebeurt. Nieuwsgierig. Wil ik zitten? Wil ik liggen? Wil ik staan? Wil ik bewegen? Ga ik vanzelf beginnen dansen? Komt er niks? Sta ik hier gewoon maar? Komt er plots verdriet op?
Ja.
Gewoon 5 minuten met een timer, dat is de afbakening in de tijd, hè. Is nieuwsgierig zijn welke bewegingen zitten er in mijn lichaam.
Maar dan moeten toch eerst voor beide verhalen gaan, hè? Want bij mij komen er dan eerst verhalen.
Van, ja, dat kan.
Wat kan ik hier nog allemaal doen in die 5 minuten? Ja, dat ik nu hier gewoon niks aan doen ben.
Dan zit er plots stof liggen en denkt, dan zou ik een stofzuiger pakken. Ja. Mijn part gaat het dan een stofzuiger pakken.
Ja.
Maar dat is interessant om nieuwsgierig te zijn naar wat gebeurt er als ik gewoon eens een paar minuutjes tijd neem om te voelen wat er in mijn lichaam leeft.
Ja.
Zo, wat ik ook regelmatig doe als ik thuis aan het werken ben of zo, of in het weekend, is zo eens een keer op de zetel gaan liggen, 10 minuutjes, of 12 minuutjes is dat voor mij, is het ideaal. Sommigen zeggen 20 minuten. Je moet een beetje uitzoeken wat voor jou het beste werkt. Ik heb gemerkt 12 minuten dat dat lang genoeg is om naar een bepaalde ontspanning te gaan, maar niet te lang om echt te slapen. Heb ik zo voor mezelf...
Dan zit er nog niet diep... Voilà. Ja, ik hoor dat wel vaak zo. Nee, tussen 9 en 12 minuten. Zo.
Ja, voor mij is dat 12 minuten. Ik zet mijn timerke, ik ga liggen. En mijn doel is nooit slapen. Mijn doel is voelen, hoe gaat het met mij? Dus eigenlijk inchecken met jezelf.
Ja.
Dus even 12 minuten, geen afleiding, gewoon voelen. En meestal voel ik dan spanningen met een buik of zo. Of mijn hartslag is zo hoog. ik was toch niks aan het doen. Of ik ben precies een beetje buiten adem.
Ja.
Terwijl ik was gewoon achter mijn computer aan het werken. Of zo. Dus, dus nieuwsgierig, zonder oordeel. Van observeren, wat gebeurt er nu? En bijna altijd val ik wel een beetje in slaap.
Ja.
Dus dat is zo, en dan gaat mijn wekkerken. En dan ben ik terug opgefrist. En dat is eigenlijk je stresssysteem kalibreren. Hè? Dat even terug herijken.
Naar de parasympathicus terug.
Voilà. Ja. Ik denk dat dat nodig is, gezien de hectiek van de wereld. 50 jaar geleden was dat allemaal absurd, dit. Hè?
Ja.
Hè, dus, maar de globe, de wereld waarin wij leven, is veranderd. Dus door de continue prikkeling van geluiden, van mobiliteit, van in de lucht, onder de grond, straling van toestellen...
Ja.
Denk ik dat het nodig is dat we dingen doen om die een balans te bewaken.
Bewust even prikkels buiten houden.
Maar ja, 100 jaar geleden leefde 90% van de bevolking van de landbouw. Hè? Dus dat was gewoon op het ritme van de seizoenen leefden wij. In de winter slaapt het langer, is langer donker, moet er minder gebeuren. In de zomer is er meer licht, meer zonne-energie.
Ja.
Dan zijn we langer wakker. En ja, er moet nu gemaaid worden, want het gaat over 2 dagen regenen, voel ik.
Ja.
Zo die vanzelfsprekende voeling met uw eigen lichaam en met het grote lichaam, de aarde, die zijn wij verloren naarmate dat er meer technologie tussen is gekomen.
We moeten ons constant aanpassen eigenlijk. Hè?
Ja. Dat is blijkbaar begonnen met de uitvinding van het uurwerk. Dus dat we naar de klok
gingen kijken. Ik ging net ook zeggen dat winteruur nu een zomeruur weer verandert. Ja. Dat is ook weer zo.
Ja, ik vind dat zelf heel lastig.
Ja, zo de kinderen slapen dan langer. Ja, maar nee, de kinderen... die leven gewoon volgens hun interne klok.
Ja, en je zei eigenlijk, op dat moment voelde dat er blijkbaar een interne klok is. Dus wij hebben een eigen ritme.
Ja.
Maar de wereld zegt nu,
dat
klopt niet, dat uur is nu verzet.
Ja.
Oeh, dat uur is verzet.
Dus dat is ook lijf, altijd zo verwarrend, van, is het nu naar voren of naar achter?
Ja, voilà. Dus uw lijf accepteert dat eigenlijk niet.
Nee.
Want nu moet ik dus iets anders gaan doen.
Ja.
En sommigen hebben daar niet zoveel last van, en anderen vinden dat heel verwarrend, van oeh. Dat klopt hier allemaal niet meer. Mijn interne klok. Hè? Dus eigenlijk weten we 2 keer per jaar heel bewust. We hebben dus blijkbaar een eigen ritme.
Ja.
En wat zou er gebeuren? Moesten we dat ritme meer kunnen voelen en respecteren? Wat zou er dan gebeuren?
Ja. Ja, en ik heb ook zo soms zelfs dat ik 's morgens opsta en denk van... alleen mij nu bewust ben dat ik ook direct in mijn hoofd zit en ook zo niet eerst eens voel van... Oké, ben ik uitgerust? Want ik ga dan checken op mijn app, hè. Hoe heb ik geslapen? En op basis daarvan voel ik mij dan uitgerust of niet?
Ja.
Terwijl ik soms word ik heel moe wakker. En dan denk ik, amma, ik heb slecht geslapen blijkbaar. En dan kijk ik op die app en dan zie ik dat ik eigenlijk beter heb geslapen dan verwacht. En dan ben ik zo helemaal in de war ook. En dan alleen dat je zo voelt van... Dat je niet meer voelt van, heb ik eigenlijk honger, heb ik dorst? Of omdat je er niet bij stilstaat, omdat je direct, je staat op en je dat zo ploep, direct in je hoofd. Mm. En je lichaam wordt wat genegeerd. En dat probeer ik nu zo wat te keren. Omdat ik nu zo echt bewust probeer stil te staan bij, heb ik eigenlijk honger? Heb ik eigenlijk zin in die koffie? Gaat mijn maag daar plezier aan hebben? Zou ik misschien beter eerst een glas water drinken? Hoe is het eigenlijk bij mij? Wat heb ik nodig? Zo.
Mm.
Niet gemakkelijk, wel niet. Zo in de ochtendspits, maar dat doet wel veel, hè?
Ja, en met... Het feit dat we met z'n allen vaststellen dat het moeilijk wordt zo, om rust te vinden, heb je zo 2 bewegingen. De ene is van we moeten wat gaan vertragen, bewuster worden, ons lichaam meer gaan voelen. En een andere beweging, er moeten oplossingen komen. Dus dan krijgen we gezondheidsapps. Dus al die apparaten anticiperen op dit soort zaken door bijvoorbeeld onze schermtijd te gaan registreren en dat te bewaken door onze slaap te monitoren.
Ja.
Nog even, en er komt een chip die je in je lijf kunt steken, die uw virale lading, uw lichaamstemperatuur, uw hartslag, uw bloeddruk, sowieso uw stress kunnen perfect meten, hè, hoeveel stress dat je hebt.
Ja, dat doet mijn app ook.
Dat voortdurend meet, monitort en u daar feedback over geeft. En dan hebben we dus de illusie dat we dat allemaal onder controle hebben.
Ja.
Maar tegelijk is dan weer meer prikkeling en weer minder voelen.
Ja, weer we vertrouwen op uw eigen intuïtie en uw eigen gevoel. Ja.
Ja,
klopt.
Dat is een moeilijk verhaal. Ik zeg soms zelfs dat het een eindig verhaal. Omdat hoe meer dat we op technologie gaan vertrouwen, hoe verder dat we weggaan van ons lichaam, ons voelen.
Ja.
En van dus eigenlijk echt verbinden. Dus de meer technologie gaat dat niet oplossen. Daar zit een grens op. De technologie heeft ons leven een stuk vergemakkelijkt. Hè. Wij kunnen ons gemakkelijker verplaatsen. Wij kunnen We zitten veilig, warm binnen. Wij kunnen een knopje omzetten en het is warm. Je moet geen hout hakken, tenzij dat je dat weer heel leuk vindt. Ja. Dus ons leven is praktischer geworden, makkelijker in heel veel opzichten. Maar het geluksgevoel neemt niet per se toe. Dus de onrust neemt ook toe, naarmate dat er meer technologie komt.
Ja.
En wie wordt er nog gelukkig van de nieuwste smartphone of zoiets, die net weer iets meer
even,
kan dan de vorige?
Even,
dat is even een dopamine-shotje in je brein. Van, oh, kijk, leuk wat hij nu kan dat de vorige niet kon.
Ja.
Maar wezenlijk worden daar niet gelukkiger van. Een nieuwe auto is heel leuk die eerste weken, maar als je daar dan een paar maanden mee rijdt, is dat gewoon maar een auto die je van A naar B brengt.
Ja, dat is ook weer die valse controle. Hè? Je hebt het gevoel, je hebt eigenlijk weinig controle als het niet vanuit jezelf komt. Ja. Als je het allemaal extern zoekt, dan voelt dat eigenlijk heel machteloos. Want dan ben je eigenlijk afhankelijk van andere dingen.
Ja.
En niet afhankelijk van jezelf eigenlijk.
Ja, exact. Dus dat is ook iets waar we ons toe te verhouden hebben, denk ik dan. Waar is technologie helpend? En waar is technologie iets dat mij afleidt van een zinvol bestaan?
Ja, want het kan ook wel. Allee, het helpt mij ook wel, zo die data. En ik denk dat het ook bijvoorbeeld wel kan helpen voor preventie van ziektes en zo.
Ja.
Dus ik denk dat het een verhaal kan zijn. Hè? Maar dat we wel moeten bewust zijn van de andere kant, hè? Van de keerzijde.
Ja.
Van het wegbewegen van onszelf. Want dat doen we eigenlijk al zo hard.
Ja, en het geeft ook ergens de illusie van controle en maakbaarheid. Ja. Alsof dat alles maakbaar is. En als je ziek wordt, dan is dat gewoon omdat je oefeningen niet hebt gedaan.
Ja.
Omdat je stresssysteem niet goed hebt geherprogrammeerd.
Dus dat is dan weer schuldgevoel.
Omdat je foute voeding hebt gegeten.
Ja.
Dus met het... Paul Verhagen vertelt daar vaak over. Dat is zo het neoliberalisme. Heeft met zich ook een enorme schuld meegebracht. Hè?
Ja.
Want in de middeleeuwen lag het aan God als je ziek waart.
Mm.
En nu ligt het aan jezelf.
Ja.
Want jij had maar gezonder moeten leven, betere keuzes moeten maken. Als het met je kinderen misgaat, dan hadden maar de juiste opvoedingsboek moeten of methode moeten volgen. En het leven is niet zo maakbaar, niet zo controleerbaar.
Nee, het is altijd een bevestiging opnieuw van dat gevoel dat heel vaak aanwezig is, denk ik, bij heel veel mensen, van ik ben niet goed genoeg. Want je kunt niet perfect altijd alles doen, maar het lijkt soms zo wel, hè, door alle informatie. Maar je voelde dan weer gefaald. Hè?
Ja, en dat is niet eens een gevoel. Hè. Falen is een oordeel over jezelf. Ik faal. Ja,
ook weer een verhaal eigenlijk.
Falen is een verhaal, dat is geen gevoel. Een gevoel is boos, blij,
schaamte
bang,
toch?
Verdrietig.
Schaamte komt
schaamte
er dan wel
is
bij.
Wel een gevoel. Ja.
Maar het is wel een gevolg van verhalen vaak, schaamte dan. Ja.
Maar falen... Als mensen zeggen, ik voel mij mislukt. Mislukken, dat is een beoordeling. Hè? Wat is een mislukking eigenlijk?
Ja.
Dat is een interpretatie van een situatie.
Ja.
We noemen dat dan een gevoel, maar dat is eigenlijk niet echt voelen.
Nee.
Dat is ook een verhaal, ja.
Ja.
We zitten vol met verhalen.
Ja, die verhalen, daar zit iets, hè. Daar zit een verhaal in.
Daar zit echt een verhaal in.
Ja, en als we zo kijken naar kinderen, die kunnen dat eigenlijk van natuur heel goed. Hè. Je hebt daarnet al het verhaal mee begonnen. Een baby kan eigenlijk heel goed, die kan niet anders dan in het hier en nu zijn. Die kan dus heel goed in contact zijn met zijn lichaam. Hè. Die voelt honger, die is honger. Dus kinderen zijn daar vaak beter in dan wij. En op een bepaald punt lijken ze dat zo wat te verliezen. Hoe kunnen we dat zo goed mogelijk bijhouden? En hoe kunnen we als gezin zo goed mogelijk proberen om toch wat meer stil te staan bij dat stuk lichaam? Zo?
Door voldoende fysiek met elkaar te ervaren. Ik vind bijvoorbeeld de maaltijden heel belangrijk. Wij eten zoveel mogelijk als gezin samen. En dat lukt niet altijd met de agenda's en er moet eens iemand vroeger weg. Zeker naarmate kinderen ouder worden is dat niet altijd zo simpel. Of ja, ik zeg maar zeggen, als ik om 7 uur op een trein moet zitten naar Brussel, ja, dan heb ik ook niet ontbeten met de kinderen.
Ja.
Maar de standaard bij ons in het gezin is, wij eten samen en aan tafel horen geen telefoons. En wij maken tijd om te eten, wij maken tijd om eten te maken. Dat is belangrijk zo. Zeker naarmate kinderen ouder worden, onze kinderen kunnen ondertussen nog koken.
Ja, dus ook handig.
Plezant. Als wij zo later zijn of er is iets, dan zeggen we, dan maken wij al eten of zoiets. Hè?
Ja.
Maar zo fysiek samen zitten, tijd maken, dan leefde iets voor elke dag. Dat is niet spectaculair, hè? Dat is geen ingewikkelde oefening.
Kleine
of zo,
dingetjes,
hè? Maar dat is eigenlijk mindful. Je doet gesprekken met elkaar, dus luistervaardigheden verbinden. Hè? Dus het voeden van je ventraal vagaal systeem. Het is door te connecteren met elkaar. Je houdt ook voeling met elkaar. Waar zijn we mee bezig? Ja. En die voeling hebben we nodig voor als er straks een conflict is. Voor als er een grens moet getrokken worden. Van nee, ik wil niet dat je dat doet. Of ik wil dat je op tijd thuis zijn. Of ik wil wat dan ook. Hè.
Ja.
Of je telefoon gaat niet mee naar de slaapkamer. Zo dat soort zaken. Daar moeten we voldoende verbinding mee maken. En niet dat wij al een tijd met onze kinderen moeten spelen. Maar het is wel helpend om tijd te maken om met de kinderen dingen te doen. En met jonge kinderen zijn we rollenbollen en kussengevechten enzovoort. Ja. Maar met oudere kinderen is een gezelschapsspel.
Ja, of eens een grapje maken, zo, om het echt heel kort en klein te houden. Hè. Dat kan ook. Hè.
Ja.
Dat kan ook heel verbindend zijn om zoiets een keer te lachen met elkaar.
Ja, we doen heel veel zotte verhalen vertellen en fantasie die op hol slaat en zo. Ja, zo.
Ja.
Dat is niet altijd maar zo gestructureerd of zo. Dat ontstaat gewoon, hè. Maar je moet voldoende fysiek tijd hebben zonder afleiding met elkaar.
Mm. Dat is al een belangrijke, dat je erbij gooit.
Dat is moeilijk, want die afleiding is alom aanwezig. Hè? En dat vraagt een bepaalde discipline om te zeggen, ik leg de telefoon nu weg.
Ja.
En ik ben nu alleen maar hier bij u.
We hebben zo'n ton met zo'n slot in. Hè?
Ah, ja.
En dan stelt je dat in, een timer. En dan zeg je, dat mag een uur niet open. En dan is dat echt, dat telt af. Je krijgt dat no way open. Dan moet je dat echt gaan kapot doen met een hamer of zo.
Ja.
En dan na een uur is dat piep, piep, klik. En dan klik dat open.
Als je echt stevige ontwenningsverschijnselen krijgt en heel wanhopig bent, dan zou je dat met een hamer willen kapot slaan misschien.
Ja, ja, ook dat creëerde weer bewustzijn. Hè, van oei, ik ben precies toch wel heel... Allee, dat werkt wel, maar ja, dat zijn zo van die quick fixes weer al. Hè.
Ja, maar op zich, er is allemaal niks mis mee om dingen van in ons bewustzijn te brengen. Met van die simpele... Ja. Hulpmiddeltjes of zo. Straks is er ook weer een hele markt die daarop springt. Hulpmiddeltjes om van je telefoonverslaving af te geraken.
Maar eigenlijk gaat het altijd over connectie. Hè? En als je in connectie gaat met elkaar, dan gaat je ook connectie maken met jezelf meer, als het goed zit. En connectie met jezelf is eigenlijk dat lichaamsbewustzijn ook. Hè?
Ja, klopt. Toen ik 35 jaar geleden in mijn lerarenopleiding zat, want ik ben van oorsprong leraar, hè, dan was ik eens ergens naar een bijscholing geweest van iemand en de titel was De methode ben je zelf.
Mm.
En ik vond dat zo fascinerend. Die man, die vertelde dus letterlijk van, ja, je kunt heel veel leren en heel veel inspiratie opdoen op zoveel plekken, maar uiteindelijk moet je zelf de methode worden.
Ja.
Iedereen kan zijn eigen methode ontwikkelen. En vaak is het zo dat als iemand iets ontdekt tijdens het werk, dat werkt, dan wordt dat een methode. En als dat een goede methode is, dan gaat het daar misschien eens een artikel over schrijven. En als dat een heel goede is, een boek over schrijven. En dan gaat de mensen opleiden in die methode.
Ja.
En dan gaat de mensen certificeren om met die methode te werken. En dan gaat een trainende trainer hebben om mensen op te leiden om die methode te werken.
Ja.
En daar is tot een bepaalde hoogte niks mis mee, maar je neigt ertoe om eigenlijk steeds verder weg te gaan van die oorspronkelijke sparkle, zo van, ik heb hier iets gezien. En dat is iets waar ik mensen eigenlijk altijd toe uitnodig, van blijf zelf kijken, waarnemen, luisteren, voelen en ontdek het zelf.
Ja.
Als mensen aan mij vragen, maar vind jij dan dat ik niet dit of dat ik niet dat, is mijn standaard antwoord meestal van, onderzoek het een keer. Onderzoek het een keer. Je moet niet wachten op mijn antwoord of dat goed is of niet goed is. Kijk eens, wat is het effect daarvan? En ze zijn daar blij mee. Het is een beetje gelijk Socrates op het marktplein. Hè. Dat vond ik altijd een heel inspirerend beeld. Mensen kwamen voorbij en je zegt, wie ben jij? Waar ga je naartoe? Ah, naar uw vader? Oké. Okay. Ga je graag naar uw vader? Nee, ik ga niet graag naar mijn vader. Oeh, waarom ga je dan naar uw vader? Ja, plichtsgevoel. Hè. Ja, anders, als ik niet ga, dan is er maar betant op mij of zoiets. Oké. Okay. Ja. Dus door vragen te stellen, wie ben jij? Wat ben jij aan het doen? Waarom ben je dat aan het doen? Wordt er iets in je bewustzijn wakker van, oh ja, ik heb daar ook een keuze in. Dus ik kan zeggen, ik moet weer naar mijn vader. Maar ik kan ook zeggen, ik kies er blijkbaar voor om naar mijn vader te gaan, want anders voel ik me schuldig.
Ja.
En wat is mijn schuld dan? Wat is uw schuld als je niet naar uw vader gaat elke week? Dat weet ik eigenlijk niet. Dus je voelt je schuldig, maar je weet niet wat je schuld is. Wat is dat dan eigenlijk? Ja? En dan, zo zou het kunnen dat je tot een bewustzijn komt van, ja, ik kan ervoor kiezen om bijvoorbeeld één keer om de 3 weken te gaan, omdat ik dat wil doen.
Ja.
En niet elke week uit schuldgevoel. Mm. Bijvoorbeeld.
Ja, dus luister naar jezelf eigenlijk.
Ja.
Vragen stellen aan jezelf en ook echt luisteren naar het antwoord.
Ja. En dan worden uw eigen methode.
Ja.
Dat wordt uw eigen methode, omdat je bewustzijn brengt in wat je doet. Mm-hmm. En je kunt ontzettend veel leren van andere mensen.
Ja.
Ik vind het heel leuk om andere mensen bezig te zien. Ik heb het voorrecht gehad om al heel veel trainers en therapeuten bezig te zien op heel veel verschillende plekken. En ik leer daar zeer gretig van. Zo doet hij dat. Daar had ik er nog niet over nagedacht. Of vanuit boeken te lezen, of gewoon de ontelbare cliënten die ik al heb begeleid en al die groepen.
Ja.
Ik ben eigenlijk constant in opleidingen, Christine.
Ja.
Constant.
Ja.
Dus als er zo 12 man zit in het jaartraject, ik doe ook live consulten met gastcliënten, ja, dan krijg je gewoon supervisie van 15 collega's of zo.
Ja.
Die er allemaal iets anders gezien hebben.
Je blijft bijleren.
Dat is super spannend, maar super interessant.
Ja.
Want ik ben constant aan het leren.
Dus uw methode verandert ook constant.
Ah ja, ja.
En ook afgestemd op welke situatie heeft een andere methode nodig.
Ja, exact. En dat vertrouwen groeit dan steeds meer natuurlijk. Wat er nodig is, dat is aanwezig.
Ja.
Dus dat moet op vertrouwen.
Ja.
Ik zeg dat soms tegen therapeuten ook. Dan begeleiden ze bijvoorbeeld iemand met een specifieke problematiek. En dan gaan ze boeken daarover beginnen lezen. Ik denk, dat kan nuttig zijn, hè, om informatie over een problematiek op te zoeken, maar niet snel panikeren. Alles wat je moet weten, is daar.
Ja.
Dus blijf ook dicht genoeg bij je cliënt, want geen enkele cliënt past in een boek.
Nee.
Ja, zo, dus een boek kan inspireren, maar blijf ook waarnemen. Van misschien is het hier toch iets helemaal anders dan wat je in een boek hebt gelezen.
Ja.
Ja. En daarom dat ik het begrip afstemming zo belangrijk vind.
Ja.
Afstemmen op de ander, op jezelf, op de omgeving. En van daaruit eigenlijk een weg vinden. Dit is nu het meest logische om te gaan doen.
Ja, aanwezig blijven bij alles wat er is. Hè?
Aanwezig blijven bij alles wat er is.
Ja.
Ja. Dat is eigenlijk het mooiste dat je kunt doen voor iemand.
Ja.
Zo zeggen, ik blijf even bij jou,
bij
alles wat er is.
Voor een kind, maar ook voor jezelf.
Ja, ja. Ja. He, voor kinderen is dat een cadeau natuurlijk, maar eigenlijk hebben wij dat allemaal bij regelmaat nodig, dat iemand zegt, ik blijf even bij jou.
Ja.
Met alles wat er is.
Mm-hmm. Ja. Zonder dat ik het ga oplossen. Ja. Of,
ja. Schoon, hè?
Ja, superschoon. Het is de goede om mee te eindigen, vind ik.
Het is bijna te simpel.
Ja.
Ja.
Dat is vaak zo, hè? Dat het simpeler is dan dat we denken.
Ja, je had de uitleg niet moeten doen.
Ik knip gewoon alles weg en ik hou ik al dit.
Gewoon zend dat zinnetje uit en dan is het klaar.
Jurgen, waar kunnen mensen info vinden over enerzijds jouw trainingen en anderzijds als ouder zijnde op zoek naar hulp over het netwerk?
Twee websites, hè. De onderstroom.be, daar staat alles op over mijn werk, zal ik maar zeggen.
Mm-hmm.
De trainingen, lezingen, maatwerk, consulten.
Ja.
Dus de onderstroom.be, afgestemd opvoeden.be, daar staat alles over afgestemd opvoeden. Maar daar vinden we ook de informatie van het netwerk. Er zijn ondertussen 65 collega's in Vlaanderen, ook een paar Nederlandse collega's, in het netwerk afgestemd opvoeden. Die werken in de kinderopvang, jeugdzorg, onderwijs en aanverwante sectoren.
Podcast, business, als ik.
Podcast, business, ja, je zit ook in ons netwerk, hè, Christine.
Ja.
Zo'n paar bekendere figuren, Alan Hele Flamangen, Lin Gerink enzovoort, zitten ook in het netwerk.
En daar kunnen mensen dus eigenlijk naartoe surfen om te kijken van, is hier iemand in mijn buurt die mij kan helpen met bepaalde opvoedingsvragen?
Sommige van de collega's geven lezingen, sommige maken podcasts.
Ja. Dus niet iedereen geeft per se één op één consulten.
Ja. Nee, maar er zijn ook mensen die bijvoorbeeld in een huis van het kind werken en daar afgestemd opvoeden een stuk binnenbrengen
ja.
In het team en in de werking,
ja.
Maar die daar verder geen consulten doen of zo.
Ja.
Dus en daar staat op de website van het netwerk ook een agenda met aanbod van collega's die lezingen zitten ook verspreid over heel Vlaanderen. Hè. Dus soms is het handiger, als je in West-Vlaanderen iets wilt organiseren of een begeleiding wilt, om eens te kijken wie zit er in mijn regio, dan dat ze daarvoor naar Vlaams-Brabant of naar Limburg gaan.
Ja. Oké. En dan wil ik nog graag mijn laatste vraag stellen. Je hebt die al deels beantwoord, maar ik wil dus nu een tweede favoriete methode om uit je hoofd te komen. Wat doe jij het liefst? Dus naast piano spelen, het liefste om uit je hoofd te komen, meer contact te maken met je lichaam.
Ik heb eigenlijk best van alle dingen zijn. Ik heb er al een paar benoemd trouwens. Zo even 20 minuten gaan wandelen.
Ja, of even slapen.
Even 12 minuten gaan liggen. Liefdevolle aanraking, maar dan zijn we wel afhankelijk van iemand anders die daartoe bereid moet zijn.
Ja.
En dat is niet altijd instant voorhanden of zo.
Nee.
Maar gewoon even, wil hem even vasthouden.
Ja.
Dat kan ook zo helend zijn om even te kunnen zakken.
Ja, je kunt het toch ook wel deels een beetje doen bij jezelf, als je zo met je handen, je schouders en je bovenarmen vastpakt.
Ja, dat is ook zo.
Dus, maar het heeft niet hetzelfde effect natuurlijk.
Het is zo, ja, ons lichaam reageert gewoon anders op aanraking van iemand anders dan op aanraking van onszelf. Dus we kunnen onszelf wel wat soothen, hè? We kunnen onszelf wel wat tot rust brengen.
Ja.
Maar mijn favoriete plek om te vertoeven is de sauna ook. Hè. Ik zit ontzettend graag in de sauna.
Ah, dat is een leuke, die hebben we nog niet gehad.
Dat is niet voor iedereen even fijn of zo, maar als ik zo'n dag naar de sauna ga, dan ben ik op vakantie geweest.
Ja.
Zo, daar zit ook offline, want er mogen geen telefoons binnen.
Ja, je kunt eigenlijk niet anders dan gewoon zitten.
En daar is niets te doen.
Ja.
Zo'n vriend van mij heeft zo'n sauna in zo'n tuin en daar ga ik ooit wel eens samen zitten. Dat was ook heel leuk. Maar zo ergens naartoe gaan.
Ja.
Want dus, ik zou het eigenlijk niet in mijn eigen tuin willen hebben.
Nee?
Gemakkelijk dat soms ook lijkt. Hè? Dat is gemakkelijk. Ja. Je kunt gewoon, maar gewoon weg zijn.
Ja, ja.
Weg zijn.
Ja.
Zo dat.
Ja,
op een andere plek zijn zo.
Oké.
Okay. Ja. Of ik kan nog wel even doorgaan. Zo.
Zullen we er nog één misschien?
Ik vind kinderen ook heel helpend om in het hier en nu te zijn.
Ja.
Dus kinderen nodigen, ik zie dat bij mijn kinderen, hoe groot dat ze nu ook zijn, hè, 15, 19 en 24, die kunnen ook zeggen, pap, kom eens hier.
Hmm.
En ze zien dat ik wel gestrest ben of zoiets. En dan pakken die me eens vast. Of kom, we gaan even badmintonnen, of we gaan even...
Ja.
En soms denk je, oh nee, ik heb geen woesting. Maar eigenlijk is dat altijd fijn als je daaraan toegeeft. Dus kinderen kunnen ons ook echt uitnodigen om in het hier en nu te zijn.
Ja, dat is ook een goeie.
John Kabat-Zinn, de vader van de mindfulness, of een van de grondleggers van de mindfulness, die schreef dat in zijn boek, dat hem eerst zijn drie kinderen, als hij werd vader, als een bedreiging zag voor zijn dagelijkse practice. Hè, want hij mediteerde heel veel en wou verlicht worden. Hè. Dan kreeg hij kinderen en die stoorden hem en die namen zijn tijd in beslag en hij kwam niet meer aan zijn meditatie toe. Dus hij zag die eerst als een obstakel. En de kanteling is er gekomen toen hij begon te zien van mijn kinderen zijn eigenlijk drie mindfulness trainers.
Oh,
ik heb hier gewoon drie boeddha's in huis. Hè, dat die mij helpen. En dat lezen toen, dus ik heb 15 jaar geleden of zo gelezen, dat heeft mij echt geholpen om ook die shift te maken. Want ik begon mijn kinderen soms ook te zien als die lopen in mijn weg.
Ja, je hebt geen tijd voor jezelf.
Dus ik kan geen boeken lezen en ik kan niet dit en ik kan niet dat.
Ja, die yoga, dat lukt mij niet, want ik ben altijd op een kind aan het passen. Ja, ik heb dat ook. Ja.
Maar die zijn gewoon in het hier en nu. Ja. Dus die kunnen mij helpen in het hier en nu. En dan moet ik allemaal geen boeken lezen.
En die doe ik jij graag mee met yoga.
Voilà.
Ja. Schitterend. Ja, echt heel mooi om te eindigen. Oké, dankjewel Jurgen.
Ook bedankt, Christine.
Dan wil ik je echt super hard bedanken om helemaal tot hier te komen en om alweer een prachtig gesprek met mij te hebben. Dankjewel.
Graag gedaan.
Dankjewel voor het luisteren. Als je me graag een duwtje in de rug geeft, dan kan je me altijd een koffietje trakteren. Geen echt koffietje, enfin, dat mag ook, maar in de vorm van een donatie. Ik maak mijn podcast helemaal alleen en elke kleine donatie maakt daarom voor mij een groot verschil. Check even mijn website christienwollands.be en klik door op Steun mij. Of klik gewoon op de link in de show notes, nog gemakkelijker. Praten over de podcast helpt me ook vooruit, in een review tegen je vrienden en familie of op sociale media natuurlijk. Dankjewel en heel graag tot in de volgende aflevering.